BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mark Beekhuis.
En welkom in BNR Digitaal. Ja, de Nederlandse corona-app, de coronamelder heet die officieel. Die is binnen no time uit de grond gestampt. En hoe dat gegaan is, dat is eigenlijk allesbehalve vanzelfsprekend. We gaan het hebben over die app, maar eigenlijk niet eens over de app zelf, maar vooral over de ontwikkeling daarvan. De gasten daarvoor in onze Haagse studio, Ivo Jans, verantwoordelijk voor de architectuur van de app. Welkom.
Hoi.
En hier in Amsterdam in de studio Bert Hubert van PowerDNS. We gaan het hebben dus ja, over de functies van de app. Volgens mij op dit ogenblik, als wij deze eerste uitzending op 3 uur hebben op woensdagmiddag, is er in de Tweede Kamer nog een debat gaande over de app zelf. Ivo Jans, daar zit je denk ik bij, hè? Ergens in de gangen meeluisteren met wat er allemaal in het debat gebeurt.
Klopt, ik zit dicht op het vuur hier.
Ja. Oh ja, ter ondersteuning van de minister, maar je mocht even weg.
Ik mocht heel eventjes weg, ja.
Ja, en Bert Hubert, veel aan de overheid geleverd. Dus ken je het proces vanuit die kant? Of misschien namens de overheid projecten gedaan waardoor je de aanbesteding vanuit die kant kent?
Ja, van alle kanten heb ik aanbestedingen meegemaakt. En het is licht traumatiserend. Daarom kan ik er nu wat leuke dingen over vertellen.
Oké, nou begin daar meteen mee. Want we hebben het nu over een heel bijzonder aanbestedingstraject. Wat achteraf, het was ook zo nooit van tevoren verzonnen. Maar hoe gaat het normaal?
Nou, normaliter is het idee van een aanbesteding is dat je niet gewoon zomaar naar je neef gaat of naar je buurman om te zeggen van kan je dit voor mij doen, want dat leidt tot corruptie en oneerlijke vriendjespolitiek. Dus heeft men ooit gezegd van nou, dat gaan we dus niet doen. We maken een soort rituele dans waarmee je van tevoren als overheid of als groot bedrijf gaat opschrijven nou, dit is precies wat we willen hebben. Dat hebben we samengevat in 750 korte en bondige punten. En die sturen we daarna naar de industrie en dan kijken we van nou, kunnen jullie dat maken wat we opgeschreven hebben?
Ja. En dat is nu niet gebeurd.
Dat is nu, nou, dat weet ik niet. Dat,
er ligt wel ergens een programma van eisen of een wensenlijstje, toch tenminste.
Ja, over het algemeen, als mensen willen afwijken van een aanbesteding, dan vindt men dat zo eng dat er vaak wordt gezegd van ja, maar we gaan toch door met onze soort rituelen en we gaan toch die 750 eisen opschrijven.
En dan komt er later een versie 0.2 en die krijgt dan weer nieuwe eisen.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Hoe ging het in dit geval, Ivo Jans?
Ja, ze zijn natuurlijk begonnen in april met een marktverkenning. Hè. Dus er werd eigenlijk gestart op een wat klassiekere aanbestedingachtige manier. Door te verkennen in de markt of er oplossingen waren die voldeden. Hè. Dus of er inderdaad bedrijven waren die aan die eisen zouden kunnen voldoen.
Dus er lag wel een lijstje met eisen.
Daar lag op dat moment een heel kort lijstje met eisen. Hè. Dat was natuurlijk een hele korte periode. Dus in een week is dat toen uitgevoerd, zeg maar. En daar is die appathon uitgevoerd die iedereen nog wel kent. En toen bleek eigenlijk, hè, dat is eigenlijk het begin van het publieke meekijken. Iedereen kon meekijken bij die appathon. En toen bleek eigenlijk dat geen van die oplossingen die via die klassieke tendermanier waren ingestuurd, eigenlijk geen van alle voldeden.
En jij noemt dat een marktverkenning. Is dat, Bert Hubert, is dat een woord wat je ook zou noemen? Dat is hoe de minister het noemt. Hè? De Hugo de Jonge die zegt, we hebben een marktverkenning uitgevoerd. Terwijl van tevoren had ik het idee dat we even in een weekendje een app in elkaar gingen timmeren.
Ja, nou ja, het is inderdaad een marktverkenning geweest. Die appathon was eigenlijk, dus vaak zegt men, kijk, aanbestedingen worden vervloekt door iedereen.
Ja.
Want zowel de leveranciers, want die vinden het vreselijk. Want die krijgen 750 eisen waar het heel moeilijk aan te voldoen is. En dan wordt er ook vaak gezegd van ja, jullie hebben helemaal niet gekeken naar wat er is. En jullie proberen nu dingen te bestellen die helemaal niet bestaan. Nou, en dan zegt iedereen van ja, maar dat is niet anders. Zo werkt zo'n aanbesteding nou eenmaal. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Je mag dus volgens zelfs de super strenge Europese aanbestedingswetgeving, mag je zo'n appathon gaan houden en een beauty contest doen, zoals het heet, waarin iedereen kan laten zien, joh, dit is wat er eigenlijk bestaat op de markt.
En in dit geval, want toen bleek dat wat we zochten, dat niet bestond.
Nee.
Hebben we er toch iets aan gehad?
Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen dit altijd zou moeten doen. Want je ziet in een heel hoog tempo van, joh, eigenlijk is dit helemaal niet wat we willen. En ik geloof dat toen op zondag in die appathon kwam op een gegeven moment iemand van de GGD's. En die zei, ja, nou ja, wat ik tot nu toe heb gezien, ja, dat is gewoon niet wat we nodig hebben.
Past niet op wat we normaal willen.
Nou, dat is een fantastische ontwikkeling die je ook had kunnen doen 3 maanden in het aanbestedingsproces.
Oké. Is dat ook, was jij daar eigenlijk zelf bij betrokken? Ik ga over van u naar je. Of ik ben geloof ik niet eens met u begonnen. Is het goed dat jullie Bert en Ivo noemen allebei?
Ja, prima.
Was jij daar al bij betrokken, Ivo, toen? Of ben jij van daarna?
Nee, ik ben van daarna. Maar ik ben wel dankzij de Appathon denk ik aan boord gekomen. Want die Appathon was eigenlijk het begin van dat open proces. Hè. Dus je zag op dat moment een heleboel mensen die zeg maar, verstand hadden van techniek. Die gingen meedoen en die gingen commentaar leveren. En dat is een van de redenen denk ik waarom eigenlijk bleek dat zeg maar, die geen van die oplossingen voldeed. En ze hebben eigenlijk heel goed gekeken van wie was nou bij die Appathon betrokken. En wie heeft daar iets rond gedaan die misschien iets kan bijdragen. Dus ik ben onder andere bij het team gekomen. Omdat ik bij die Appathon commentaar heb geleverd op de oplossingen die er waren. Hè. Puur als externe. Hè. Ik was toen absoluut nog niet erbij betrokken.
Je zat in een van die glazen zaaltjes waar we mensen binnen zagen ondervraagd
nee,
worden.
Ik keek lekker vanuit thuis. Okay. Hè. Dat was allemaal thuis live te volgen. Maar ik had op mijn LinkedIn had ik wat artikelen geschreven. En ik heb dat die contact tracing protocollen onderzocht. En op een gegeven moment heeft Ron Roosendaal, de CIO, heeft mij benaderd. En gezegd van ja, hey, als je er zo kritisch naar kijkt. En als je weet hoe dit zit. Waarom kom je dan niet meedoen? Dus ik was een van de eerste externen die is aangehaakt. Ik denk op basis van die Appathon.
Ja, is het wat Bert net beschreef? Normaal gaat het helemaal niet snel en soepel en is het allemaal een beetje stroperig. Is dat ook hoe je het nu ervaart?
Ja,
dat het niet is.
Dat niet is inderdaad. Kijk, dit is natuurlijk in allerlei opzichten een heel ander traject. En dat is ook natuurlijk omdat dat virus, dat denderde maar door. Dus je moet een bepaalde snelheid hebben. En dan heb je gewoon niet de luxe om eerst nou eens heel uitgebreid te gaan uitzoeken van wat hebben we nou nodig? En wat is er allemaal? En zo'n heel tenderproces uitschrijven. Hè? Want daar gaat normaal gesproken over zo'n tender alleen al. Daar gaan normaal gesproken maanden overheen.
Mm-hmm. Dus, je hoort wel eens overmoedige mensen zeggen, we timmeren even een app in elkaar. Dat is misschien dan te snel. Maar dit heeft alles bij elkaar ook nog. Wat is het? 5 maanden of zo geduurd?
Ja, we zijn de Appathon was eind april. Dus we zijn ongeveer half mei zijn we begonnen met de bouw van dit traject. Dus ik denk half augustus zijn we begonnen met de test die nu bezig is. Dus dat zijn eigenlijk 3 maanden doorlooptijd. En ja, voor een app van deze omvang die je landelijk wil uitrollen, is dat eigenlijk nog helemaal niet eens zo slecht. Als je kijkt, de meeste apptrajecten die duurt tussen de 3 en 6 maanden bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, natuurlijk hadden we allemaal gewild dat die er veel eerder zou zijn geweest. Maar ik denk dat we het met z'n allen nog niet zo heel verkeerd gedaan hebben.
Ja, Bert?
Nou, ik wil een klein beetje aanvullen. Ik heb dus heel veel van die aanbestedingen gedaan. En sommige daarvan die vieren gewoon hun derde verjaardag.
De aanbesteding zelf.
Ja, dan ben je het niet klaar. Dan ben je gewoon al 3 jaar bezig.
Maar dan zijn er heel veel bedrijven zijn bezig met uren erin te steken. Dus dat kost heel veel bedrijven heel veel geld.
Ja, absoluut.
Trekken die zich niet gewoon terug? Dus joh, als je niet weet wat je wil, dan komen we nog wel weer een keer terug als je het wel weet.
It's the only game in town, zoals het dan heet. Als jij veel van dit soort grote projecten wil leveren, gaat het via een aanbesteding die 2 jaar duurt. En als je het daar niet mee eens bent, dat is prima, dan doe je gewoon niet mee. Ja. Want er is geen alternatief. En het is echt een. Ik bedoel, dat dit in slechts 6 maanden is gelukt, is gewoon heel bijzonder en heel erg goed. Maar er zijn aanbestedingen die gaan inmiddels, zeg maar, nieuwe mensen gaan ook stromen in. Andere mensen gaan met pensioen tijdens het hele traject.
Bedoel, ja, dat is in dit geval is dat waarschijnlijk niet gebeurd, Ivo. Dat er mensen nog uitstroomden tijdens het project.
Nee, het was natuurlijk in 3 maanden een hele hectische periode. En er zijn natuurlijk mensen toegevoegd, mensen uitgestroomd. Maar ik heb niemand met pensioen gezien gaan. Nee.
Nee, dat zou ook wel heel erg snel geweest zijn tussendoor. Je had van tevoren veel kritiek. Nu zit je in het project. Dat maakt natuurlijk de objectieve waarneming iets lastiger. Maar je weet wel veel beter waar je het over hebt. Is die kritiek achteraf niet nodig geweest? Of is het allemaal opgelost?
Nou, ik denk dat alle kritiek maakt iets beter. Hè. Dus ik denk dat de kritiek die zowel op de Appathon als het proces als op de app binnen is gekomen. Het proces wat we hebben gevolgd heeft eigenlijk ons in staat gesteld om heel veel met die kritiek te doen. Dus er is dus heel veel. In de loop van die maanden zijn heel veel onderzoeken gedaan. Er is heel veel kritiek verwerkt. Met name op het gebied van privacy. Dat was het grote punt van de Appathon oplossingen. Nou, eigenlijk de hele oplossing zoals we nu bestaan is helemaal gebouwd rondom die privacy. Dus ik kan wel zeggen dat juist die kritiek dat weer heeft geleid heeft tot we nu de app hebben die we nu hebben.
Ja, dan heb ik een vraag aan jou, Ivo, want ik vind het echt superleuk. Normaliter kunnen dit soort aanbestedingen alleen maar gedaan worden door echt hele grote bedrijven. Want anders heb je gewoon niet het geld en de bandbreedte om dat te doen. Jullie zijn nu een vrij klein clubje met mensen. Hoe redden jullie dat? Hoe houden jullie staande ten opzichte van zo'n grote overheid met allemaal eisen?
Ja, het is goed om te weten dat ik zeg maar. Mijn bedrijf is ongeveer 30 man en wij doen ook wel eens een aanbestedingen mee. En het klopt helemaal wat je zegt. Hè, dat kost ontzettend veel tijd. En meestal kan je daar gewoon niet tegen opboksen. In dit geval is het natuurlijk heel anders gegaan. Hè, dus ik zit hier niet als bedrijf in. Hier zijn gewoon een aantal experts van verschillende bedrijven, ook concurrenten van elkaar, gewoon aangetrokken om te zeggen van hey, komen jullie nou gewoon helpen? En de regie is dus eigenlijk in handen van het ministerie van VWS. Dus eigenlijk kan je zeggen dat deze app niet door een bedrijf gebouwd is, maar eigenlijk echt door het ministerie met hulp van externe en met hulp van een community.
Allemaal gedetacheerd bij het ministerie, bij wijze van spreken.
Ja, klopt.
Bevalt dat eigenlijk? Want dat is ook een hele andere manier van werken dan wat jullie gewend zijn.
Ja, het is natuurlijk sowieso een hele unieke ervaring om dit mee te mogen maken. Het is natuurlijk geen representatief iets van hoe het normaal gesproken bij de overheid gaat.
Je hoeft niet per se iets kritisch te zeggen, daar gaat het niet om. Maar ik kan me voorstellen dat sommige dingen beter uitpakken en andere dingen niet.
Nou ja, wat je wel ziet is dat het zijn echt wel twee culturen zeg maar, die met elkaar clashen. Hè. Dus je hebt zeg maar, de traditionele overheidscultuur, hè, en je hebt de wat meer start-up-achtige cultuur, om het zo maar even te zeggen. Die komen hier eigenlijk samen. Hè, want we hebben eigenlijk op een start-up-achtige manier vrij snel natuurlijk die app gebouwd. En dat clasht natuurlijk wel eens. Daar moeten sommige mensen natuurlijk af en toe even aan beide kanten wel eens aan wennen.
Jullie kunnen daarmee overweg? Het ministerie vindt dat ingewikkelder?
Ik denk dat je aan beide kanten wel ziet dat mensen daaraan moeten wennen. Maar de overheid is natuurlijk een wat traditionelere organisatie. En daar komen wij als externe, met een start-up cultuur eventjes als een soort wervelwind doorheen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar een beetje aan moeten wennen.
En waar moeten ze dan aan wennen precies? Ik bedoel, waar merk je dat ze moeten wennen?
Nou, we zijn natuurlijk gewend om op een heel andere manier te werken. Hè. Kijk, net als zo'n tenderproces, ook alleen al een softwareontwikkelingsproces binnen een normaal overheidsproces, project gaat natuurlijk op een heel andere, traditionelere manier. En dan neem je ook vaak gewoon een jaar, anderhalf jaar voor om iets te bouwen. En hier moest dat allemaal in sneltreinvaart. Dus dat betekent dat je bepaalde keuzes maakt. Hè. Dat je bijvoorbeeld zegt van, weet je wat, we gaan gewoon alvast beginnen met bouwen terwijl we onderzoek doen. En als uit dat onderzoek blijkt dat er iets moet worden veranderd, dan passen we dat aan. Hè. Een beetje net zoals je als een start-up heel wendbaar bent en eigenlijk gewoon met de stroom meegaat. En dat is natuurlijk iets wat voor, ik weet niet of Bert daarover mee kan praten, maar ik denk dat voor overheidsprojecten best wel best wel nieuw is. Ja,
doen die niet aan scrums bij de overheid en dat soort sprints, dat soort dingen?
Kan ik wel een beetje, ja, dat doen ze op zich wel, maar kijk, het grote probleem is een aanbesteding wordt over het algemeen gekozen omdat het ook politiek en carrière technisch heel veilig is. Dus je schrijft met z'n allen op hoe het moet worden. Dan ga je handtekeningen scoren, zoals dat heet. Totdat dat ding echt heilig is verklaard, de featurelijst. En dan ga je van start. En dat leidt er dus ook toe dat je over het algemeen dus ook gaat krijgen wat op die featurelijst staat.
Ook al wil die iets anders eigenlijk.
Ook al ontdekte je halverwege dat eigenlijk niet was wat je bedoelde. Of omdat allemaal dingen veranderden. Maar mensen gaan eigenlijk een soort door, want dat is veiligheid voor iedereen, want we hebben een afgetimmerde lijst. Dit is wat we willen. En als je dan halverwege zegt van joh, we zijn van gedachten veranderd. Dat misschien komt het niet eens in je op om dat te zeggen.
Ja, het komt natuurlijk ook ergens vandaan wat je nu beschrijft. Want jarenlang liepen projecten zo verschrikkelijk uit, omdat halverwege ineens in een andere gang bleek een ambtenaar ook nog iets te willen. En dan moest het project uitgebreid worden.
Ja, maar
heeft een oorzaak.
Dat heeft een oorzaak, maar dan moet je zeggen, zo'n aanbesteding is daar ook niet helemaal heilig in. Want iedereen gaat al zijn requirements verzamelen. Dus voor zo'n app bijvoorbeeld, stel je voor dat het op een normale manier was gegaan. Dan had iemand opgeschreven, we moeten maximale privacy hebben. Dat is feature 1. Feature 2, we moeten maximaal inzicht hebben in wat iedereen doet.
Ja.
En iedereen, je kan het gewoon opschrijven. Zeg maar, je schrijft het gewoon op, je stopt in die dikke Excel-sheet en je stuurt het de markt op en je kijkt wat er gebeurt.
Ja. En dan hoop ik toch dat iemand bij de aanbesteding zegt, nou, dat willen we wel doen, maar dat kan niet, hè, wat jullie vragen.
Ja, nou, dat inderdaad. En dan is er eentje die dat doet. En dat zijn dan slimme aanbestedingen. Die zeggen, ik doe niet mee. Dat is gewoon onzin. Want je hebt maximale openheid en maximale privacy besteld. En wat wil je nou? En dan zijn er altijd twee of drie partijen die zeggen, nou, we gaan gewoon door. Gaan kijken of we kunnen winnen.
Achteraf kijken we wel of we linksom of rechtsom hebben betaald krijgen.
Of we reserveren als een paar miljoen voor juristen.
Oh, dat is helemaal cynisch. Digitaal. En we hebben het in deze aflevering van Digitaal dus over de corona-app die in Nederland bij het ministerie ontwikkeld wordt. En wat we daar misschien van kunnen leren. Zullen we het eens hebben over open source? Want dit was een proces wat helemaal een open karakter had moeten hebben. En ik kan me nog kamerdebatten van een paar maanden terug herinneren, waarin bleek dat sommige kamerleden snapten waar ze het over hadden. Andere kamerleden moesten het nog even uitgelegd krijgen van een minister die het heel nauwkeurig formuleerde. Dus die snapten het op dat ogenblik, Hugo de Jonge. Is dat, Ivo, is dat een echt open source project geworden eigenlijk?
Ja, wat mij betreft wel. Hè. We hebben vanaf het begin
daar zit een slag om de arm in dat, ja, wat mij betreft wel.
Ja, dat kan ik ook uitleggen. Kijk, want zo'n open source community, die is heel kritisch. En kijk, wij hebben vanaf het begin gezegd van, wij willen open source ontwikkelen. Dus alles wat we maken, zetten we op GitHub. Hè. Dat is zo'n site waar mensen dan naar mee kunnen kijken in zo'n community. Maar zo'n community is heel kritisch. Dus de community gaf bijvoorbeeld wel aan van, ja, maar wacht even. Het heeft een paar dagen geduurd voordat dat erop stond. En wij willen eigenlijk meteen meekijken. Dus dat is een soort spanningsveld tussen hoe snel wij iets konden publiceren bijvoorbeeld. En hoe snel zo'n open source community dat verwacht. Over het algemeen kan je zeggen dat ik denk dat er nog nooit een overheidsproject is geweest waar het in deze mate open gedaan is. Hè. Dus zeg maar alle designs, alle specificaties, alle code, die kan je allemaal nu terugvinden op GitHub.
We kunnen het gewoon zelf thuis compileren en in onze eigen telefoon installeren, bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken, want Apple en Google die hebben ervoor gezorgd dat niet zomaar iedereen zeg maar, zo'n notificatie-app kan maken. Hè? Dus ze zorgen wel dat alleen de overheid daadwerkelijk een app kan uitbrengen.
De app zelf kan je compileren, maar je hebt iets nodig van precies. Apple of van Google en daar moet je om aan te linken de overheid zijn.
Precies, en dat hebben ze gedaan om te zorgen dat in elk land er maar één officiële app komt. Maar voor de rest kan je die hele code kan je bekijken. En er zijn ook mensen die echt daar die hebben aan zitten speuren. En die hebben bijvoorbeeld bugs gevonden die we dan mee hebben kunnen nemen. Dus ik denk dat de kwaliteit van de app alleen maar beter is geworden. Dat zoveel mensen hebben kunnen meekijken.
Ivo, is open source, dat is natuurlijk de code van de software die open is. Is dat voldoende om het open source te noemen wat jou betreft?
Je vraagt aan mij, denk ik. Maar,
Ivo, ik bedoel Bert.
Dat helemaal goed. Veel opener dan dit wordt het niet. En er is aan het begin.
Er zijn toch heel veel projecten die veel opener zijn dan wat hier gebeurde?
Nou, niet in de overheidswereld.
Bij de overheid sowieso niet, nee, maar de wereld is groter dan de overheid.
Ja, maar ik denk dat het inzicht is hier wel heel erg groot. Aan het begin was er een soort klein rimpeltje dat mensen zeiden van, joh, we hebben het gevoel dat we niet naar de echte GitHub repository zitten kijken, maar naar een kopietje van iets bij de Belastingdienst. Maar dat is ten gerommel in de marge op zich.
Ja, bij een normaal project heb je toch vaak dat je niet alleen kan meekijken, maar ook alvast even iets kan aanpassen met de suggestie, neem deze verbetering over van mij. Dat kan natuurlijk niet, want in dit geval het was wel een kopietje, toch?
Ja, nou, ik laat een klein beetje, Ivo zal dat veel beter weten, maar ik zal er een klein beetje alvast voor Ivo een soort begripvol antwoord op geven. Ja. Als je dat had gedaan met deze app, dan had je 75.000 reacties gehad van mensen. En had je een dagtaak gehad aan het filteren daarvan. En dan had je daarna weer de schuld gekregen van, jullie hebben niet op alle suggesties gereageerd.
Ja, dat is natuurlijk ook
Dus ik kan me wel enige filtering voorstellen in deze. Maar
toch hebben we dat hebben we wel gedaan, hoor. Kijk, we werken natuurlijk in een kopietje. En dat is omdat we zeg maar eerst in onze interne GitHub werken. En dan zeg maar binnen een dag of zo liefst zetten we het in de publieke GitHub. Nadat er wat controles overheen zijn gegaan. Alleen we hebben het zo ingericht dat als iemand in die publieke GitHub een voorstel doet, kunnen wij dat gewoon terugbrengen. Dus we gaan daadwerkelijk concreet met voorstellen, die nemen we mee. En een mooi voorbeeld daarvan vond ik dat we hadden de app eigenlijk. Een van de eerste versies van de app zit dat groene vinkje, wat in het scherm zegt dat die app actief is. Nou, dat hadden we gepubliceerd. En binnen een dag kregen we vanuit de community kregen we iemand die zei van, hey, ik heb ervoor gezorgd dat het heel mooi pulseert, zodat je goed kan zien dat die actief is. En dat hadden wij helemaal niet bedacht, maar dat werd gewoon toegevoegd en dat hebben we gewoon overgenomen.
Krijg je daar iets voor? Overnemen van verbeteringen? Het is geen bug, maar in de categorie bug bounties, deden jullie dat?
Nee, in dit geval is dat roem en eer. En ik geloof dat we wel een keer een taart hebben gestuurd naar de eerste set mensen die bijgedragen hebben.
Ah, okay. Ik heb zo'n taart gekregen, dus ik kan het bevestigen.
Heb je een verbetering voorgesteld?
Nou, helemaal aan het begin had ik mij bemoeid met de opslag van de coronagegevens. En had ik daar suggesties voor gedaan. En op een of andere manier ben ik op de taartlijst terechtgekomen. Ja,
dat lijkt me heel verstandig en volledig terecht. Was het een goede taart?
Het was een uitstekende taart.
Uitstekende taart. Ja. Dat beschreef je net eigenlijk al voor ambtenaren. Heel onwennig voor jullie zelf eigenlijk ook wel. Hoe krijg je ambtenaren mee, Ivo, dat die denken na verloop van een paar vergaderingen, oké, we gaan het maar zo doen, want dit is kennelijk beter, zeggen ze.
Ja, dat is laten zien of als dat iets werkt. Hè? En dat als wij iets doen, zeg maar, als externe, en we kunnen laten zien van, hey, dit is efficiënt, dat werkt, dan gaan we dat doen. Voorbeeldjes bijvoorbeeld interne communicatie deden we eerst via een tool die de overheid al had. We zijn vrij snel overgestapt op Slack, omdat de meeste externen die gebruiken tegenwoordig wel iets als Slack. En dat was een tool die we hebben geïntroduceerd, hebben laten zien, en daar had iedereen zoiets van, hey, dat werkt ook.
En als wij die interne communicatie nu willen wobben, is de Slack daar geschikt voor?
Ik zit gewoon op die interne.
Ik zit daar gewoon mee lezen.
Dus dat is vrij makkelijk te vinden.
Ja, dan kan ik, als ik dat achteraf nu wil weten, in de overheidsarchieven. Ja, het is maar een detail. Geen idee. Is het iets wat nu ook aanslaat? Hebben jullie daar berichten van gekregen? Dan moet ik waarschijnlijk bij Ivo beginnen toch met deze vraag. Is het iets waarvan ambtenaren, of misschien de Tweede Kamer nu wel zegt, goh, dat hebben we nu een keertje binnen budget en binnen termijn gedaan. Zo gaan we het vaker doen.
Ja, ik hoorde toevallig nog wel een paar keer voorbij komen van mensen in de Kamer ook. Hè, die aangaven dat ze ons complimenteerden met dat we iets binnen deadlines en budget en zo ontwikkeld hadden. Maar of het zeg maar gevolg vindt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik hoop het wel. Ik hoop dat.
Is er niet een soort opgewekte sfeer in het ministerie dat mensen, joh, we gingen iets doen en we hebben het toch gedaan ook?
Ja, natuurlijk. Die, zeker met een team leeft die sfeer helemaal natuurlijk. Hè? Maar de overheid is natuurlijk veel groter dan ons team. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat elk project nu op deze manier gedaan gaat worden. Maar misschien kan elk project er wel iets uit leren. Dus misschien moeten we een keer een soort lessons learned sessie doen met de overheid.
Ja, dat is sowieso een grote evaluatie achteraf. Ja,
nou ben ik zelf ook een keer een paar jaar ambtenaar geweest. En laag eraf ook wel eens dit soort trajecten gehad. En wat heel belangrijk in die kringen is het is nu een voorbeeld. Dus als iemand anders zegt van joh, ik wil ook een open app ontwikkelen, iets samen met de burger gaan doen, dan kan je zeggen, kijk maar naar die corona-app of kijk bijvoorbeeld maar naar het corona-dashboard wat is ontwikkeld. Het kon en het was een succes. Want het is niet makkelijk in ambtenarenland om de eerste te zijn die iets doet. Maar het is ongeveer 1000 keer makkelijker om de tweede te zijn.
Ja, want vanaf dat ogenblik gaat de telefoon van bij die ene afdeling waar natuurlijk mensen kunnen kijken hoe het vorige keer was. En dan
kennelijk mocht het. Kennelijk mocht het gewoon, want kijk, op de aanbestedingswet staat ook veel meer dingen toe. En er kan veel makkelijker samengewerkt worden. En als er één succes is waar je naar kan wijzen, dan kan je het echt nog wel een keer proberen.
Zijn er andere dingen die uit dit project nu al als een soort les getrokken kunnen worden? Over dingen die misschien misgaan? Of over dingen die in de toekomst vaker geprobeerd kunnen worden?
Nou, ik vond toch de appathon alleen al heel mooi.
Ja?
Gewoon snel ontdekken, is dit wat we willen? Is dit niet wat we willen? Er is nu wat wel eens gezegd van ja, die appathon is mislukt. En ik vind dat die helemaal niet is mislukt. Want zonder die appathon waren we dwalend in het bos. En nu weten we, nou oké, dit was het dus niet.
Zou dat ook werken als het niet over een virus gaat wat het hele land in zijn greep heeft?
Ja, dat denk ik wel. We hebben echt wel overheidsapps gehad die gewoon onbruikbaar waren. Waarvan je denkt, van, joh, heeft iemand dit ding ooit geprobeerd? Als je dan gewoon een paar keer een proefje had gedaan, of een mock-up of andere dingen, dan had je jezelf maanden en maanden bespaard. Dus ik denk dat dit makkelijk ook voor een DigiD-app bijvoorbeeld, of voor een belastingdienst-website, of voor een Duo-ding. Mm-hmm. Is dit echt prima voor herhaling vatbaar.
Ja. Ivo, alvast toe aan een eerste les die getrokken kan worden?
Nou ja, die appathon vind ik een mooi voorbeeld. Hè. In ieder geval die openheid. Ik zeg wel eens, stel dat die appathon er niet zou zijn geweest. Misschien waren er met inzicht van die 7 oplossingen nu wel ergens erachter gekomen dat die nu pas niet werkte of zo. Hè. Voor wat mij betreft gaan we alle aanbestedingen zo doen.
Nu alle aanbestedingen zo doen?
Ja, dat zou niet zo snel
gebeuren. Ik zie hier in de studio ook Bert zelfs enthousiast in stemmen te klikken.
Nee, ik ben stinkend jaloers op de setup die Ivo nu heeft. Dit zou veel vaker moeten gebeuren.
Kijk, en ik kan dat als externe natuurlijk makkelijk zeggen. Ik kan dat als externe natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ja, wat mij betreft, als je een aanbesteding doet en je doet het wat meer publiek en je zorgt dat mensen echt daadwerkelijk voor een breder publiek moeten presenteren wat ze nou eigenlijk aanbieden. Hè? En je hebt net al die eisen waar je niet aan voldoet en zo.
En heel kort ook, mag ik nog één ding vragen? Nou, het is 15 seconden, dus het gaat heel. Dat je niet als bedrijf het ontwikkelt, maar als ministerie met gedetacheerd die daar het project doen. Is dat ook iets wat voor herhaling vatbaar is?
Ja, wat mij betreft wel, ja.
Ja, absoluut. Dat ziet Bert hier ook zo. Dan ga ik jullie allebei hartelijk danken. Bert Hubert en Ivo Jans. BNR Digitaal kan je natuurlijk terugluisteren via bnr.nl, onze app, of de podcast-app van jouw voorkeur. Wat BNR Digitaal betreft, tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.